Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, vandaag ga ik het met je hebben over het imposter syndroom. En omdat ik vermoed dat niet iedereen weet waar deze term op slaat, dacht ik, dat ga ik gelijk in eerste instantie even uitleggen. Het imposter syndroom is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei gevoelens bij vrouwen. Het komt ook trouwens bij mannen voor, maar je ziet het wel vaker dat het bij vrouwen voorkomt. En dat zijn gevoelens die zij hebben als ze heel succesvol zijn. En zij voelen dan dat die successen vooral te wijten zijn aan allerlei toevalstreffers. Of dat ze wat heel erg geluk hebben gehad. En heel rationeel weten deze talentvolle vrouwen dat ze echt wel capabel en geschikt zijn. Maar toch vrezen ze dat ze door de mand vallen. En ze weten eigenlijk niet hoe ze met dat gebrek aan zelfvertrouwen, dat is het dan eigenlijk, moeten omgaan. En vandaar gaan ze de lat voor zichzelf opzetten. Of heel hoog leggen of heel laag leggen. Ze ontwikkelen eigenlijk allerlei barrières voor succes. En het imposter syndroom is eigenlijk gewoon een stemmetje in je hoofd dat je vertelt dat je niet goed genoeg bent. Dat je je onbekwaam voelt. Ja, wat resulteert in een voortdurende zelftwijfel. En zelfs als je dan iets bereikt hebt, hoe groot of hoe klein het ook is, geloof jij nog steeds dat het echt te maken heeft met puur geluk. In plaats van gewoon met je eigen talenten en doordat je gewoon er keihard voor gewerkt hebt. En personen met dit syndroom, ik ga daar nog zo even op in, op dat woord syndroom. Maar personen met dit syndroom zijn vaak bang en geloven dat ze hun vak of hun carrière, dat ze er heel vaak geluk in hebben gehad. In plaats van dat ze het dus zelf hebben gemanifesteerd. En ik dacht, ik maak het nog heel even duidelijk aan de hand van gedachten die vrouwen met het imposter syndroom kunnen hebben. De allereerste gedachte kan bijvoorbeeld zijn, nou, ik werk gewoon extra hard. Zo zullen ze minder snel ontdekken dat ik het niet aan kan. Ik bereid me tot in de kleinste details voor. Het lijkt alleen of het nooit goed genoeg is. Ik voel me eigenlijk constant moe en overwerkt. Een andere gedachte kan zijn, bijvoorbeeld, als ik succes heb of een complimentje krijg, dan weet ik dat ik gewoon geluk heb gehad. Bovendien heb ik hulp gehad van anderen en daardoor was het natuurlijk succesvol. Alleen had ik het nooit zo gekund. Feit is ook dat echt heel veel mensen hier last van hebben van deze gedachten. Die er eigenlijk voor zorgen dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. En dat je kun je nog zoveel complimenten krijgen, maar die geloof jij toch niet. Ik vind het wel heel moeilijk om hier een percentage aan te hangen, omdat de cijfers die hierover circuleren op internet best wel heel erg afwijkend kunnen zijn. Een dame die over dit onderwerp een boek heeft geschreven, dat is een Nederlandse dame. En zij geeft aan dat zo'n 70% van de vrouwen last heeft van het imposter syndroom. En dat zelfs ook 35% van de mannen hier last van heeft. Om even een indicatie te geven. Ik vind het zei ik net ook al, ik vind dat woord syndroom, ik heb daar wel een klein beetje moeite mee. Want dat is eigenlijk ik vind het gewoon een gekke term. Want hierdoor denk je dat je echt minstens leidt aan een soort psychische stoornis. Maar dat is gelukkig helemaal niet het geval. Er is zeker gewoon wat aan te doen. En in het begin van mijn carrière heb ik er ook echt wel last van gehad. Toen wist ik overigens helemaal niet dat het imposter syndroom was. Maar nu dat ik me er gewoon veel meer in verdiept heb, herken ik echt alles waar we het ook in deze podcast over gaan hebben. Ik kon me toen gewoon echt niet voorstellen dat ze mij hadden aangenomen. En het imposter syndroom kun je er zeker wat aan doen. Maar feit is wel dat het een hele nare overtuiging is. En dat iemand er in het dagelijks leven best wel heel veel last van kan hebben. Want je bent de hele tijd heb je een soort diepe angst om niet goed genoeg te zijn. En het nadeel van het imposter syndroom is dat mensen die hebben de hele dag door duizenden gedachtes. De meest gekke en onzinnige dingen komen voorbij. Maar dus ook negatieve gedachtes. En die heeft iedereen. En er is helemaal niks geks aan. Alleen het imposter syndroom is dat je, als je die gedachten hoort bij jezelf, je echt ze voor waarheid aanneemt en er gewoon veel te veel waarde aan hecht. Het gevolg is eigenlijk tweeledig. Je kunt of heel erg in de reactie komen van als vechter. Dus dat je echt gaat vechten. Dat je de hele dag hard gaat werken. Dat je super perfectionistisch bent. Dat je alles echt tot in detail uitwerkt. Of je legt de lat extreem hoog voor jezelf. En hiervoor moeten we onwijs uitkijken. Omdat dit echt kan leiden tot een burn-out. Maar een andere reactie die dit met zich meebrengt is heel erg het vluchtgedrag. Dus dan krijg je bijvoorbeeld uitstelgedrag, dan begin je er gewoon niet aan. Of je laat die promotie aan je voorbij gaan omdat je denkt, ja, ik kan het toch niet. Of je houdt je mond bijvoorbeeld tijdens een vergadering omdat jij dus denkt van, ja, mijn mening doet er toch niet toe. Of iemand anders zal het wel beter weten. Je gaat er heel erg op veilig spelen en je gaat jezelf klein houden. Zo zonde, want eigenlijk niet al je potentieel wordt benut. Nou ja, en hier moet je dus ook weer voor uitkijken, omdat je hier dan weer in plaats van een burn-out dan weer een bore-out kan krijgen, zoals dat zo mooi heet. Kortom, we moeten er gewoon, mocht je last hebben van het imposter syndroom, dan moeten we hard aan de slag en zorgen dat je dit niet meer hebt. Maar de grote vraag is natuurlijk, tenminste die heb ik mezelf wel echt gesteld, van ja, hoe komt dit dan? Hoe komt het dan dat zo ontzettend veel vrouwen last hebben, dat ze eigenlijk dus een lager zelfbeeld hebben, dat ze dus meer kans op perfectionisme hebben, dat ze zich nooit goed genoeg voelen, dat ze zelf twijfel ervaren, dat ze hun capaciteiten eerder onderschatten. En ik wil je niks aanpraten, hè, want als jij deze gevoelens dus niet hebt of deze gedachtes vasthouden, echt fantastisch als je hier niet mee te maken hebt. Maar goed, heel veel vrouwen hebben hier wel mee te maken. En dat kan zijn door bijvoorbeeld je opvoeding of dingen die gebeurd zijn tijdens je leven. Maar het heeft ook zeker, je hebt ook bepaalde karaktereigenschappen die dit versterken. Maar als we naar opvoeding kijken, dan hoeven we misschien niet direct onze ouders de schuld te geven. Het heeft vooral ook te maken met hoe meisjes anders werden en misschien trouwens nog steeds worden opgevoed. Weet je, als je als meisje leiderschapskwaliteiten vertoont, dan word je gewoon bestempeld als kattig of bazig. En bij een jongen worden deze kwaliteiten juist heel erg gewaardeerd. En als meisje heb je gewoon heel erg geleerd om het andere naar de zin te maken. Je moest aardig zijn, je moest behulpzaam zijn. En natuurlijk niet allemaal per se slecht, maar hierdoor ga je jezelf ook continu afvragen, vinden ze me wel aardig? Doe ik wel het juiste? En dan neemt je zelftwijfel toe en ga je alles nog perfectionistischer doen. Of misschien waren je ouders in jouw kinderjaren bijvoorbeeld extreem beschermend of juist heel erg prestatiegericht. Nou ja, dat helpt ook om het imposter syndroom te versterken. Als jou nou last hebt van het imposter syndroom of in ieder geval van deze belemmerende gedachten die je eigenlijk tegenhouden, ik heb 5 tips voor je om hiermee om te gaan. Want je kunt er wel degelijk wat aan doen. Ik denk dat dat echt belangrijk is om dat ook even tussen je oren te knopen. Je kunt hier dus echt wat aan doen. De allereerste tip, herken jouw belemmerende gedachten. Wat ontzettend belangrijk is, en dat is gewoon de eerste stap, om dus die imposter syndroom gedachten, en dat zijn feitelijk dus je belemmerende gedachten, ook daadwerkelijk te gaan herkennen. Waar ben je precies bang voor? Sta gewoon eens stil bij die imposter gedachten. En schrijf ze bijvoorbeeld op even in een schrift of hou ze bij in de notities van je telefoon. He, misschien ben je bang om niet aan alle verwachtingen te kunnen voldoen of ben je bang om te mislukken. En deze negatieve gedachten kunnen zo'n enorme impact op je hebben. Of misschien denk je wel, had ik het maar beter mijn best gedaan? Of had ik me maar beter voorbereid voor die ene presentatie? Dus door deze negatieve gedachten te gaan herkennen, kan je er, ja, als het ware, echt naar kijken en daardoor ook iets aan doen. En als je dan weet wat er in je omgaat, dan kun je het gewoon in twijfel trekken en omzetten naar iets positiefs. En dan kun je bij jezelf nagaan of de negatieve gedachten kloppen. Want dat is namelijk vaak niet het geval. Dus je kunt die gedachten dan vervangen door helpende gedachten. Zo kun je bijvoorbeeld denken, ja, meer doen dan mijn best kan ik niet. Of als je dus denkt, ja, ik ben niet goed genoeg, denk dan gewoon, ik ben meer dan capabel om dit te doen. En dit heeft mij persoonlijk heel erg geholpen. Het helpt enorm om te beseffen dat gedachten geen feiten zijn. Gek genoeg heb ik dat gewoon heel lang gedacht. En ik was me er gewoon niet van bewust dat je dus je eigen gedachten ook kunt omzetten naar andere gedachten. Dus door die stomme gedachten die jou beperkt om te zetten naar gedachten die jou wel verder helpt. Eigenlijk is het echt super simpel, maar ja, gewoon tegen jezelf zeggen. Dat kan in je hoofd zijn, hè, dat je het in je hoofd zegt. Maar het kan ook zeker dat je het hardop zegt als je alleen bent. Doe ik ook nog wel eens. 9 van de 10 keer zeg ik het natuurlijk ook gewoon in mijn hoofd. Maar ja, door die helpende gedachten gewoon regelmatig ook te herhalen. Dus niet 1 keer, maar gewoon meerdere keren. Het stilstaan bij je negatieve gedachten en het nare gevoel dat daarbij komt kijken, kan best wel eens lastig zijn. En het is ook echt heel begrijpelijk. En het kan dus helpen als je dus bedenkt dat negatieve gedachten dus geen feiten zijn. En je het nare gevoel gewoon aan kan. Kijk gewoon eens waar je staat en hoe lekker bepaalde dingen gewoon al wel liepen vandaag. En niet alleen piekeren, maar kijk ook gewoon naar de positieve dingen. En wees gewoon een beetje lief voor jezelf. Hè. Je bent vaak je eigen grootste criticus. Dus dit was de allereerste tip. Herken je belemmerende gedachten, zodat je er ook iets mee kan gaan doen. Mijn tweede tip, stop met vergelijken. Dit is ook zo'n slechte gewoonte. En ik was daar vroeger ook altijd heel erg goed in, om mezelf te vergelijken met anderen. Iedereen is uniek op zijn of haar manier. En door jezelf te vergelijken met bijvoorbeeld een hele goed presterende collega, zie je je eigen positieve eigenschappen nog nauwelijks. En daarom is het vergelijken van jezelf met iemand anders eigenlijk de allergrootste vijand. Want er is gewoon altijd wel iemand die slimmer is, knapper is, of nog enthousiaster is, of de zaakjes nog beter op orde heeft. Maar bijna niemand kan alles. Zelfs als het lijkt dat iedereen alles onder controle heeft, weet je, is de kans groot dat je nog niet het hele verhaal kent. Maar vaak zie je dus alleen de buitenkant. Maar jij bent wie jij bent. Iedereen heeft een unieke superpower. Wat maakt jou uniek? Ik vind het altijd een van de leukste onderdelen uit mijn programma om samen met de klant te bepalen wat hun superpower is. Want vaak zie je het zelf gewoon niet. Omdat je alleen maar jezelf dus op negatieve dingen focust. Terwijl je natuurlijk moet focussen op je superpower en dat gewoon sterker moet maken. Omdat dat is wat jou onderscheidt. Kijk gewoon waar je al staat. En natuurlijk begrijp ik helemaal dat je je wel vergelijkt. Maar wat ook wel eens goed is om te doen, is om een neerwaartse vergelijking te doen. En hiermee wil ik niet zeggen dat, want niemand is natuurlijk meer of minder dan jou. Maar het gaat hier even puur om de perceptie. We vergelijken ons namelijk meestal met mensen die het beter doen dan wij. Maar probeer jezelf nou gewoon eens te vergelijken met het tegenovergestelde. Of om juist te focussen op mensen die je ervaart als gelijken. Want stel, je bent een startende leidinggevende, dan kun je jezelf niet vergelijken met iemand die al 10 jaar leiding geeft. Logisch dat hij of zij er gewoon beter in is. Maar wat ik wel deed op een gegeven moment, en dat deed ik zeker ook met leidinggevenden, is er op een andere manier naar te kijken. Dus vanuit een lerende manier. Ik heb zelf goede en slechte leidinggevenden gehad. Of ik zag natuurlijk om me heen hoe mensen leiding gaven. En dan keek ik vooral bijna analyserend hoe zij de dingen hadden aangepakt. Dus daar vergeleek ik mezelf er niet mee. Maar ik keek ernaar om ervan te leren. En zo kon ik dat ook doen met collega's die bijvoorbeeld heel goed het woord pakten tijdens een meeting. En dan dacht ik zo, die pakken dat slim aan. En in plaats om mijzelf dus te vergelijken met die collega, dat ik van mezelf baalde dat ik het niet zo goed kon, keek ik gewoon heel erg goed en analyseerde ik hoe zij het doen. En ik denk, dan kan ik dat de volgende keer ook op die manier doen. Dus stop met vergelijken en kijk naar jouw superpower. Mijn derde tip is dat jij niet uniek bent in je onzekerheden. Dit vond ik ook heel verhelderend toen ik deze zelf een keer hoorde. Op een of andere manier denk jij dat je uniek bent in jouw gedachtes. Dus dat je de enige bent die onzekere gedachtes heeft. Want die collega ziet er dan bijvoorbeeld super zelfverzekerd uit. Maar dan roep ik ook altijd, je hebt natuurlijk de Instagram-wereld en de echte wereld. Ook zij hebben natuurlijk te maken met onzekere gedachtes. Dus weet dat jij niet alleen bent in deze gedachtes. En dat het dus veel vaker voorkomt dan jij misschien denkt. En al heeft je collega wellicht nu geen last meer van het imposter syndroom, het kan zeker zijn dat hij of zij er ook mee te maken heeft gehad. Ik kan er nu goed mee omgaan, maar ik heb hier zeker ook mee te maken gehad. Dus weet dat jij niet uniek bent in deze onzekerheden. Tip nummer 4. Geef anderen de credit die ze verdienen. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Mensen met imposter syndroom, dus het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn en bang zijn om door de mand te vallen, die zijn meestal niet onder de indruk van complimenten die ze krijgen. Dus dan doe je bijvoorbeeld iets onwijs goed en dan krijg je daar een compliment over. En dan komt die, ja maar. En dan is er wel weer een argument verzonnen waarom dat complimentje niet waar is. En wat dan goed is om te beseffen, is dat je dan eigenlijk daarmee de ander in twijfel stelt. Hebben ze dan echt zo'n slecht inschattingsvermogen? Zijn dat allemaal mensen die jou niet de waarheid durven zeggen? Dus eigenlijk trek je heel erg in twijfel wat zij te melden hebben. En dat is gewoon ook niet helemaal eerlijk naar hun toe. Ontvang gewoon je compliment en zeg bedankt. En waar ik dat namelijk ook heel vaak fout zie gaan, en het is misschien niet helemaal een goed voorbeeld, maar ik weet zeker dat je deze herkent, is, nou, dan zeg je bijvoorbeeld tegen iemand, goh, wat zie je er leuk uit vandaag? Of, nou ja, wat heb je een leuke outfit aan? En wat je dan heel vaak terughoort is, ja, dit heb ik al zo lang, is al oud hoor, dus dat heb ik al een paar jaar in de kast hangen. Of, ja, was een uitverkoopje. Of ze reageren dan, ja, was gewoon een H&M'tje. En daarmee haal je dus eigenlijk het compliment naar beneden. Het is helemaal niet relevant dat je bijvoorbeeld die outfit al jaren hebt. Voor mij is die volkomen nieuw. Ik deed dat vroeger eigenlijk ook altijd, maar ik heb mezelf wel echt aangeleerd dat ik het complimentje echt in ontvangst neem. Dus dan zeg ik nu dankjewel. En heel vaak zeg ik er trouwens ook nog achteraan van, ja, wat onwijs leuk dat je dit eigenlijk zegt. Dat maakt mijn hele dag weer goed. Ik had laatst namelijk een keer op straat dat iemand dat over mijn outfit zei. En ik vond dat zo bijzonder, dus ik gaf dat ook aan. En ja, het geeft je ook gewoon gelijk weer een goed gevoel. Dus, accepteer het compliment en maak het compliment niet kleiner. Of ga niet met de ander in discussie waarom jij dat anders ziet. De vijfde en laatste tip is, claim jouw successen. Wat belangrijk is om jouw imposter syndroom te tackelen, is, ja, wat ik net zei, dat het belangrijk is om die gedachten te herkennen en je niet te vergelijken met anderen, maar ook om je successen te claimen. Dus waar ben je trots op? Wat zijn jouw succesverhalen? En maak deze resultaten ook zichtbaar voor jezelf, zodat jij dat ook duidelijk hebt voor jezelf. En dat je ook duidelijk hebt voor jezelf wat je toegevoegde waarde is. En dat het dus niet komt door allerlei toevalligheden of externe factoren. Wij vrouwen zijn dus heel snel geneigd om dat dus te zeggen, dat het komt door een gunstige markt of door bijvoorbeeld je team. Dat je dan geluk hebt gehad dat de markt heel hard groeide. Maar nee, jij hebt die kans benut om mee te gaan in die marktgroei. Dus het is gewoon niet toevallig. En mijn advies hiervoor is, hou een succeslijstje bij. Zet gewoon een document met een snelkoppeling op je bureaublad en hou hierbij een lijstje aan met alle successen. Dus als je weer een succes hebt, dan zet je het op je succeslijstje. En het hoeft ook niet gelijk altijd een mega groot succes te zijn. Het mag ook gewoon een klein succes zijn. Dat je bijvoorbeeld een verandering hebt doorgevoerd in een teammeeting. Of dat je een heel goed punt hebt aangekaart, waar ook wat aan gedaan werd of wordt. Maar waarom is het dan zo ontzettend belangrijk om een succeslijst te hebben? Allereerst omdat je gewoon letterlijk op papier hebt wat jouw successen zijn. Ja, dat je hier gewoon naar kunt kijken als je even denkt, nou, ik weet het allemaal niet meer hoor. Dus dat is een hele belangrijke, eigenlijk voor jezelf. Maar ook als je bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek hebt. Want dan wil je voorkomen dat er alleen maar naar de laatste maand wordt gekeken. En dat gebeurt heel vaak. Een goede manager houdt een lijstje bij van succesfactoren van hun medewerkers. Gedurende het hele jaar, dat deed ik eigenlijk ook altijd. Maar er zijn heel veel managers die dat niet doen. Dus ga er gewoon vanuit dat jouw manager dat niet doet. En bij beoordelingsgesprekken kun je dan refereren naar alle successen van het afgelopen jaar. En waar het ook heel handig voor is, en daarom is het ook zo belangrijk om dit lijstje bij te houden, is bij een salarisonderhandeling. Weet je, dan heb je gewoon een overzicht met alle successen van de afgelopen jaar en op een gegeven moment van de afgelopen jaren. Want geloof me, anders kijk je alleen maar terug naar de laatste maand en niet naar het hele jaar. En in de toekomst kun je dit lijstje dan ook weer gebruiken bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of om een aantal successen te benoemen op je cv. En het is echt absoluut niet onbescheiden om je successen te benoemen. En je kunt ze ook best wel eens terloops zeggen tegen degene die, waarvoor het belangrijk is dat ze ze horen. En dat kun je gewoon op een hele gave, sympathieke manier doen. En dat is gewoon helemaal niet erg. Integendeel, ik dacht altijd, het is gewoon het verstrekken van informatie. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik ben zo blij dat mijn presentatie zo goed ontvangen werd door puntje, puntje, puntje. Of dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben zo trots op het feit dat mijn idee er eindelijk doorheen is. En dat benoem je het wel, maar je brengt het zo vol enthousiasme dat het gewoon ook echt anders overkomt. Dus claim je eigen successen en zorg er al helemaal voor dat anderen er niet mee weglopen. Succes ermee en ik hoop echt dat je wat hebt aan mijn praktische tips die ik in deze aflevering met je heb gedeeld. Maar ik heb ook jouw hulp nodig. Ik maak deze podcast voor jullie met heel veel plezier. En vorige week heb ik mijn 50ste podcast live gezet. En ik ben dus ongeveer een jaar aan het podcasten. Maar ik wil natuurlijk nog beter mijn podcast op jullie wensen afstemmen. Want ik wil natuurlijk delen waar ik enthousiast over word. Maar misschien vind jij dat dus helemaal niet nodig. Of zeg je, ik ben op zoek naar hele andere onderwerpen. Of zit je er gewoon helemaal niet op te wachten op de dingen die ik zeg. Ja, daarom creëer ik het liefste ook deze podcast op basis van jouw input. Ja, basis van input van mijn luisteraars. En omdat ik het zo fantastisch vind dat je me helpt, verloot ik onder alle deelnemers een plekje in mijn nieuwe programma Career Mom 2.0. Dat maandag 15 januari 2024 van start gaat. Zodat je eigenlijk je jaar helemaal goed begint. En zodat jij nog meer gaat groeien in zelfvertrouwen, omdat je gewoon weet wat je moet doen. En je gaat veel meer rust en meer tijd en meer energie en meer plezier ervaren. Dus jullie zouden me een enorm plezier doen als jullie de vragenlijst voor me in zouden willen vullen. Er zit bijvoorbeeld ook een vraag bij. Die heeft misschien niet helemaal te maken met de inhoud van de podcast. Maar ik vind het wel interessant om jullie mening hierover te weten. Is dat ik een vraag heb of jullie interesse hebben in live dag. Ik heb namelijk zulke leuke luisteraars. En ik had al een tijdje een live dag in mijn hoofd. Hè, waarbij we dus gezamenlijk aan de slag gaan met een aantal onderwerpen uit mijn podcast. En ik wil vooral even peilen of hier ook interesse voor is. Want als niemand denkt van ik wil er naartoe, dan hoef ik het ook niet op te zetten. Dus je helpt mij echt enorm door de vragenlijst in te vullen. En ook al ben je klant bij me en zeg je, ik hoef dat programma niet te winnen, dan zou ik het toch onwijs leuk vinden om de reactie van je te horen over mijn podcast. Ik kijk er echt naar uit, meen ik uit de grond van mijn hart. Ik had al een paar reacties binnen en het is echt zo leuk ook om te lezen. Ik wens je een hele fijne dag toe en je weet het, ik geloof in jou.